En wij gaan weer naar de brief van Judas, waar wij vorige keer nog terecht waren bij vers 5. Bij die historische waarheid dat weliswaar Israël als volk verlost werd uit Egypte, maar dat slechts een deel van het volk daadwerkelijk in Canaan aankwam. Dat wil zeggen, ik zeg het toch weer een beetje moeilijk, want het was natuurlijk toch het hele volk dat in Canaan aankwam. Maar wat de mensen zelf betreft, die uit de individuen, dus die uit Egypte uitgeleid waren, daarvan waren er officieel maar 2 die in Canaan aankwamen. Het waren er wat meer, dat heeft te doen met de telling, met de leeftijden enzovoorts. Dat is inderdaad zo. Maar officieel wordt het zo gezegd. Dat wil zeggen, die generatie als zodanig stierf uit. En pas de volgende generatie ging in. En dat was, hebben wij gelezen, want dat is niet maar ons idee. Dat was vanwege hun ongeloof. Ongeloof van verloste mensen, om zo te zeggen. En dat is de klemmende strekking van deze brief van Judas, waarin wij toch een paar dingen leren die wij niet wisten. Maar dat gebeurt en passant, dat wil zeggen in het voorbijgaan. Want de algemene strekking van de brief is deze, dat ook wij als kinderen Gods weliswaar deel uitmaken van een verlost volk, maar of we inderdaad een erfenis ontvangen of loon, ja, dat staat nog te bezien. En de aardigheid daarvan is, ik zeg het altijd wat onderkoeld, maar en de aardigheid daarvan is dat daarmee dus verteld wordt dat ons praktische leven wel degelijk betekenis heeft voor de Heer, maar ook voor ons en voor onze toekomst. We zijn hier niet voor de flauwekul hier op aarde. Ik bedoel, van de natuurlijke mens en het leven van de natuurlijke mens wordt gezegd dat het al ijdelheid is en kwelling des geestes, dan wel najagen van wind, of wat voor fraaie uitdrukkingen ze maar bedacht hebben om die termen te vertalen uit de prediker. Maar laten wij vooral niet denken dat onze levens er niks te doen, eenvoudig omdat we dan toch al gestorven en begraven zijn, en omdat God nou eenmaal die oude mens niet rekent. Dus de tijd die we over hebben in het vlees kunnen we naar believen zelf besteden, want God rekent het toch niet. Maar Petrus zei, de bedoeling is dat we de tijd die we over hebben in het vlees Gods wil zouden volbrengen in plaats van der heidenen wil. Want dat heeft zin. Het gaat erom dat God dan wel Christus, wat voor de meeste praktische doeleinden hetzelfde is trouwens, dat God dan wel Christus in onze levens zou worden grootgemaakt, worden verheerlijkt. En daarvoor zouden wij dan ook loon ontvangen. Dat is wat beschreven wordt. En daarom worden wij opgeroepen in al die nieuwtestamentische brieven om te leven uit geloof tot behouding der ziel. Ik citeer hem uit Hebreeën 10. Ongeveer het laatste vers, denk ik dat het was. Wij behoren tot degene, niet tot degene die zich onttrekken, maar die geloven tot behouding der ziel. Tot redding namelijk, bewaring, tot behouding van het praktische, ons praktische leven. Dat is het. En dat is ook de reden waarom wij trouwens geopenbaard moeten worden, heet het, in 2 Korinthe 5. Waarom wij geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder, en dat is dus niet collectief, maar ieder voor zich, omdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En dat het voor een ieder individueel is, stond trouwens in dat verband ook in Romeinen hoofdstuk 14. Waar ook staat dat wij zouden verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En waar dan staat, want een ieder zal voor zichzelf rekenschap geven. Want het collectief, dat is één ding, maar het gaat ook om het individu. Dat is een ander ding. En wat het collectief betreft, Israël werd verlost uit Egypte. Daarom heet het trouwens ook Israël, maar vooruit. Maar het was een verlost volk en het ging naar Kanaan en het kwam als volk ook daadwerkelijk in Kanaan aan. Dat is collectief. Maar wat de individuen betreft, in de meerderheid van hen heeft God geen welgevallen gehad en hun lichamen zijn gevallen in de woestijn. En dat hebben we gelezen. Dus ja, maar ik breng het u maar in herinnering. Dit is en blijft de hele strekking van die brief van Judas. Namelijk, God oordeelt. Hoe dan ook. Nee, mocht u nou toevallig vragen, zo van, maar er staat toch in Johannes 3? Want ja, ik weet niet wat u had willen vragen, maar had u dat natuurlijk kunnen zijn. Er staat toch in Johannes 3, wie gelooft wordt niet veroordeeld? Ja, maar dat staat daar ook inderdaad. Maar dat gaat over het specifieke oordeel dat rust op de wereld van vandaag, sinds de opstanding van Christus, officieel. Dat is dat oordeel, die toorn Gods, dat oordeel Gods, dat inhoud, dat gaat zich... dat God de handen heeft afgetrokken. Hoe zeg je zoiets goed? Dat God zich verborgen heeft. Oké, de Bijbelse termen. Dat God zich verbergt voor de wereld. En zich dus niet openbaart. En hij heeft de mensheid de wereld overgegeven. Om onder elkaar alle onreinigheid gierig te bedrijven. Of hoe het maar heten mag. Dit is een eenvoudige manier om dat te zeggen. Namelijk. God heeft het licht uitgedaan. Oké. Christus was het licht der wereld en hij is teruggegaan naar waar hij tevoren was. Hij zegt, het is nu dag, maar straks ga ik weg en dan wordt het nacht. Dat is de situatie van de wereld. Maar wie gelooft, wordt niet geoordeeld, dat wil zeggen, of wordt niet veroordeeld. Want wie gelooft zou in het licht wandelen. Het is toch licht. Maar dat is het licht wat niet schijnt in de wereld, maar in onze harten. Dat is het licht van het profetisch woord dat zeer vast is. Dat schijnt in onze harten. En het is het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4 vers 4. Dat schijnt in onze harten, dan wel in onze zinnen, heet het daar. En wij worden dus geacht te wandelen in het licht. Ja, met Jezus, ja. Dat was 1 Johannes 1. Over dat oordeel gaat het. Daaraan zijn wij of worden wij onttrokken. Hoewel velen, ook onder de gelovigen, velen de duisternis liever hebben nog steeds dan het licht. Dat is ook Johannes 3. Want hun werken zijn boos. En die blijven dus liever in de duisternis rondhangen. Maar die maar terzijde. Dat waren weer wat zware... inleidende woorden, er komt nog veel meer zwaars. Ja, echt wel. Nee, het is niet meer populair onderwerp. Maar ja, het is wel volstrekt bijbels, hè? Ja. Want dit was over, in vers 5, het was over dat wij zouden moeten weten... Dat de Heer het volk eenmaal uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden, want ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof, lazen wij. Wederom degene die niet geloofden, dat wil zeggen in tweede instantie, wederom, in tweede instantie degene die niet geloofden verdorven heeft. Juist. Maar er zijn nog een paar dingen die we dan moeten weten. Want als men eventueel zou denken dat omdat God nou eenmaal een God is van liefde, dat hij niet zou oordelen, dat is een misverstand. Hardnekkig, trouwens. Valt eigenlijk in de categorie afgoderij. Men maakt zichzelf een God en dat is het dan. Maar in de God van de Bijbel is een rechtvaardig God, die inderdaad recht en gerechtigheid zou brengen, zoals dat heet, en zou oordelen vanaf zijn troon en dat soort dingen meer. En onze God is een verterend vuur, heette dat. En dat heet nog zo. En God heeft dus ook inderdaad geoordeeld in het verleden. Dat is wat Judas naar voren haalt. En hij zal dat dus ook in de toekomst doen. En je weet hoe het is, onze werken en daarmee ons praktisch leven zal door het vuur beproefd worden. Dat was 1 Korinthe 3, naar ik meen. En dan is maar de vraag wat daar dan nog van overblijft. Ja. Nou goed. Maar er worden nog een paar dingen genoemd, een paar omstandigheden waarin God heeft geoordeeld. Onder verwijzing naar het verleden. Want ja, ik ben geneigd weer te zeggen met Petrus, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Wij hebben niet maar een God die iemand ooit heeft uitgedacht, dan wel heeft geverguurzaagd, roep ik altijd. Wij hebben een God die in de geschiedenis zijn sporen heeft nagelaten. En geen betekent het als men zich verdiept in de kennis neemt van, zich verdiept in de geschiedenis, komt men God dus tegen. Hebben u dat? U kent toch die van, die schiet me zomaar spontaan te binnen, zo aan het begin van de avond. U kent toch die van Frederik de Grote? Nee, Frederik de Grote, nee, ook. Koning van Pruisen? Toen bestond Duitsland nog niet, dus ja. Frederik de Grote, zijn een beroemde.
Ja, Frederik de Grote.
Aha, ja, nee, is een grote. Ja. Cultureel verantwoorde man, wetenschappelijk georiënteerd, een koning. Frederik de Grote, die aan een van zijn ministers, personeel, hoe dat maar, dat weet ik niet. Ik heb zijn naam niet helemaal goed verstaan, dus vooruit. Maar Frederik de Grote vroeg aan die man, noem mij nou eens één argument voor het bestaan van God, dan wel voor de Bijbel als woord van God. En toen heeft hij gezegd, dit is legendarisch, dus Frederik de Grote kreeg als antwoord, het legendarische antwoord, de Joden, Sire, de Joden. Zodat hij dus twee keer antwoord gaf. Maar het is ook een sterk antwoord. Want wie zij ook zijn, dat is een onderwerp apart, wie zij ook zijn, maar in elk geval stammen zij van Israël. Dat wil zeggen van Abraham, Isaac, Jacob en het volk dat daaruit is voortgekomen. Hoe dan ook. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, misschien toch wel op wat vreemde manieren, maar dat doet er niet toe. Het gaat erom, het hele begrip zou niet bestaan als dat niet zijn Bijbelse oorsprong had. En dat betekent meteen de betrouwbaarheid, de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Het is niet zomaar iets, zomaar een volk. Het is een volk met een geschiedenis van een paar duizend jaar. Zie je? En de Bijbel verklaart hoe dat zo gekomen is, waar het volk vandaan komt enzovoorts. En dat is de enige verklaring die ervoor is. En dat bedoel ik te zeggen, God heeft zijn sporen nagelaten in de geschiedenis. Sommige dingen realiseren wij ons allemaal niet, maar zou ik nog eens wat gek zeggen dan? Dat komt omdat wij over 2-3 weken gaan we weer een keer, ja sorry, maar gaan we weer een keer naar Israël en dan ja. En dan ben je daar en dan ga je dus de Jordaan over of het Jordaandal door of zo, want dat is de weg van noord naar zuid, van Galilea naar Judea of andersom, dat is langs de Jordaan en dan rij je door een, want je rijdt in een bus, je mag er ook niet uit, maar goed. Maar dan rij je in een bus op een niveau dat een paar honderd meter ligt beneden de zeespiegel van de Middellandse Zee wel te verstaan. U dacht dat bij ons in de polder, bij mij in de polder, dat het daar laag was. Daar zit ik 11 meter beneden het Amsterdamse Peil. Dat overigens in zichzelf ook al niet zo hoog was, moet ik u eerlijk zeggen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar je dacht dat 11 meter beneden de zeespiegel toch onder erg laag was. Dan moet ik zeggen, ja, dat is het ook. Als die dijken doorbreken, ik lijk wel gek dat ik daar wil wonen. Maar ja, toch. Het is bloedlink. Vind ik ook. Ik vind het ook zeer onverstandig. Maar ik heb nog niks anders gevonden. Ik zoek al een jaar of 30, geloof ik, zo langzamerhand. Maar, zoiets. Hè?
Heb je wel goed
gezocht? Ja, ik zoek nog steeds, ja. Maar waar laat ik al mijn spullen en hoe kom ik dan? Nou ja, goed, toch maar. Maar u dacht dat dat laag was, maar kijk, bij de Meer van Galilea ben je al 200, meer dan 200 meter beneden de niveau van de Middellandse Zee. En als je dan naar het zuiden rijdt, dus niet eens zo heel ver naar de Dode Zee, dan ben je nog 200 meter gezakt. En aan weerszijde zie je de bergen. Wat is dat voor een rare plek? Nou, dan leggen we uit. Dat is de Syrisch-Afrikaanse slenk. En dat gebied is verzakt. Toen de Heer een oordeel bracht over Sodom. Dat is niet de vers 6 waar ik naartoe moet. Dat is weer een vers verder. Vers 7. Maar dat is een adreskundig gegeven. Dit heeft een hele zaakje naar beneden laten zakken. Om een of andere reden. Was daar ruimte beneden? Nou, niet al te veel. Dus er spoot ook van alles weer door de gaten naar boven. Dat was die zwavel. Die je daar nu nog kunt vinden, zomaar. Ja, voor zover ze het niet al weggehaald hebben. Maar in principe, ja, zeker. Maar dat is een historisch ding. Dat is een hele rare plek. Dat is heel iets bijzonders. Alleen ja, staat op een kaart, staat onze aardrijkskundige boekjes. En we vinden het dan maar gewoon. Dat zal wel zo horen. Enzovoorts. Nee, dat is binnen de heugenis van de mens, om zo te zeggen. Is dat gebeurd. Dat is ook aantoonbaar trouwens. Want het is gebeurd toen God een oordeel bracht over Sodom en Gomorra, Adam en Seboim en hoe dat toen maar heette. En je kan het nog zien. Vandaar dat de Bijbel zegt, God zal oordelen zoals ooit over Sodom en Gomorra. Wat natuurlijk helemaal niks betekent als je er niks van terug zou kunnen vinden. Dan had het ook wel een fabeltje kunnen zijn. Nee, ik kan het wel terugvinden. En zelfs als je de locatie van Sodom en Gomorra zelf niet zou kunnen vinden, wat wel kan als je mij vraagt, maar zelfs als je dat niet zou kunnen vinden, heb je altijd nog die slang, die verzakking van de aardbodem. En rondom dat ding speelt zich een heel stuk Bijbelse geschiedenis af vervolgens. Want de doortocht door de Schelfzee was door die slenk. Was het dwars overheen. Schelfzee, dat is in die slenk. Ja, zo goed. En het overtrekken van de Jordaan, het doortrekken van de Jordaan, dat is ook hetzelfde. En de storm op het meer van Galilea. Het meer van Galilea is ook hetzelfde. Allemaal diezelfde slenk. Datzelfde gebied. En onder alle omstandigheden is er een uitbeelding van de dood die overwonnen moet worden. En vandaar dat de Jordaan de betekenis heeft gekregen van de dood. Dat kun je in de oude christelijke liederen terugvinden. Daarom hebben wij de doodsjordaan. De Grieken hadden de Styx, maar goed. Maar wij hebben de doodsjordaan. Niet alleen trek ik door de Jordaan. En roll, Jordan, roll. En dat soort liederen. Dat gaat allemaal over de dood. Maar dit riviertje, want er is niet veel van over van de Jordaan. Die loopt dat door die slenk. Het is niet zomaar wat. Het heeft zijn sporen nagelaten. Zie? Om maar eens wat te noemen. Maar goed, we hebben het er later wel weer een keer over. Maar er worden ook dingen genoemd die wij niet eens wisten. Nou ja, dat zegt niet zoveel. Want wat wij geleerd hebben of leren is natuurlijk altijd maar beperkt. Maar in vers 6 staat iets wat wij niet geleerd hebben. En eigenlijk, maar dat hoop ik u nog uit te leggen. Eigenlijk, we vinden wat in vers 6 vermeld wordt niet eens expliciet vermeld in de Bijbelse geschiedenis. Niet. Je vindt, nou ja, maar dat vind ik niet expliciet eigenlijk. Maar het is oogst twijfelachtig, maar je vindt hier iets vermeld wat we niet wisten. Dat is in vers 6, maar eigenlijk geldt dat ook voor vers 9. Over Michael de aartsengel toen hij met de duivel twistte. Wij kennen de naam Michael in verband met de engel pas sinds Daniel 10. En toen was Mozes al lang overleden. Dus ja, als je hier Michael en Mozes bij elkaar krijgt in vers 9, heb je dus van doen met een anachronisme. Zo van, dat kan helemaal niet. En niet alleen Michael vinden we pas in Daniel 10 voor het eerst genoemd. En dan nog in een profetie in verband met de toekomst. Maar het hele begrip aartsengel, ja, dat kennen we in het Oude Testament al helemaal niet. Dus ja, wat, er staat hier iets dat wij niet wisten, maar we horen het nu alsnog. Op zo ongeveer de laatste, dat is niet de laatste bladzijde, het boek Openbaring volgt nog. Maar het is toch een beetje op de valreep. Je weet wat een valreep is? Gelukkig maar, want anders moest ik het uitleggen. Nou ja. Ja. Zoiets. Dus wij leren wat in vers 6. Daar staat namelijk, en dat wil zeggen, ik wil u indachtig maken. Dat verhaal over Israël, dat was vers 5. En ik wil u ook indachtig maken, vers 6. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, die heeft hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Punt. En de vraag is, waar staat dat nog meer in de Bijbel? En het meest oprechte antwoord is, nergens. Niet dat ik weet. Ik heb het niet kunnen vinden. Ik heb wel hier en daar wat gevonden over engelen die hun begin niet bewaard hebben en die hun eigen woonsteden hebben verlaten. Maar daarbij heb ik dan toch weer niet gelezen dat zij onder de duisternis met eeuwige banden bewaard worden tot het oordeel des groten dags. Die vind ik dan weer niet. Dus het blijft enigszins moeilijk. En de moeilijkheid is eigenlijk daarin gelegen. Het is met grote aarzeling dat ik dat zeg, met een bezwaard gemoed, zuster. De moeilijkheid is daarin gelegen dat er ook wel eens in de Bijbel verwezen wordt naar omstandigheden of dingen die wij geacht worden te weten, te kennen, buiten de Bijbel om. Sommige mensen worden daar boos om. Maar ja, ik heb het toch niet geschreven, ik kan het toch niet helpen. Dat er sommige dingen inderdaad bekend verondersteld worden. Je kan niet alles uitleggen. En God heeft ook niet alles uitgelegd. Hij heeft ook dingen bekend verondersteld. Blijkbaar. Zo van, dat weet toch iedereen. En anders maar niet. Dan zoek je het maar eens na of er iets over bekend is. Ik weet dat daar discussie over bestaat enzovoort. En ik heb ook altijd maar beperkte reactie daarop. Dan zeg ik altijd, wanneer werd Jeruzalem ook alweer verwoest? Waar staat dat in de Bijbel? Waar staat trouwens in de Bijbel vermeld dat dat gebeurd is? Dat is nog maar de vraag, want het kan ook zijn dat die profetie gaat over de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniel, die nog komen moet. Hoewel anderen het omgedraaid hebben en gezegd, toen eindigde dus de 70ste week van Daniel. Dus we leven er nu ver voorbij. En dus reeds in de 1000 jaren. Dat bestaat allemaal, die theorie. Bestaan die dingen dan? Dat staat niet in de Bijbel. Lucas 21 was een betere optie geweest trouwens dan Matthäus 24. Maar ik ga het niet aanhalen nu. Het gaat er mij maar om dat daar een profetie staat waarvan de vervulling in de Bijbel niet vermeld staat. Maar die zijn er wel meer. Hoe heet het trouwens dat meisje van die danste toen de... Hè?
Esther.
Nee, ik bedoel met het hoofd van, voor het hoofd van Johannes de Doper.
Herodias,
toch?
Ja, Herodias is het wel. Laat het bij die dochter, hoe heet die? Oh, dat weten jullie niet. Oké, okay. Dat is ook goed. Staat niet in de Bijbel. Wat staat in de kinderbijbel, hoor? Salome heette ze. Nou, kinderbijbel, voor niet al te kleine kinderen dan, enzovoort. Dus met meer van die dingen zo, ja, die staan dan niet in de Bijbel, maar die worden wel bekend verondersteld. Omdat we ze weten langs een andere weg. Zie?
Ja, de namen van de wijzen. Zijn er ook.
Nou ja, die heeft men echt verzonnen, want ik geloof niet dat dat klopt. Nee, dat is achteraf in elkaar gestoken. Maar goed, maar zo zijn er dingen die wij dan niet wisten, maar die bekend verondersteld worden. En dat is met deze aangelegenheid ook zo. Ook in elk geval ook met die van vers 9, Michael en Mozes. Dat weten we ook niet buiten de Bijbel om, voor zover ik weet. Al weet ik nooit 100% zeker of, want ik kijk dat nooit na, beste mensen, of niet misschien de heer Flavius Josephus, dan wel de heer Josephus Flavius. Dat laatste schijn je te moeten zeggen, maar ik vind dat zo raar. Goed, als je in Oost-Duitsland komt, dan worden je voor- en achternaam ook verwisseld. Dus, doe maar weer. Maar, doe maar. Flavius Josephus, of niet Flavius Josephus met zijn Joodse oudheden en Joodse oorlogen. Of hij niet daar melding van gemaakt heeft hoe dat precies ging. Ik herinner mij dat wij leerden, of het nou uit de kinderbijbel was of gewoon op school door de vertellingen van bijbelverhalen, dat de kinderen Israël onderweg waren uit Egypte en onderweg naar in de richting van de Dode Zee moesten ze, van de Schelfzee, de Rode Zee moesten ze, iets lager dus in de Syrisch-Afrikaanse slenk. Maar goed, daar moesten ze naartoe en dan gingen ze tussen twee bergruggen door en dan over die bergruggen heen, daar werden ze bespioneerd door die vervelende Egyptenaren, weet je wel, enzovoort. En het was allemaal eng enzovoort. En de vraag is, waar staat dat in de Bijbel? En het antwoord is, nergens. De vraag is, hoe komt men dan aan dat soort verhaal? Heeft men het verzonnen? Nee, het wordt vermeld door Flavius Josephus. Ik denk wel dat het klopt, overigens, maar goed. Ooit hebben we die route eens een keer bekeken hoe dat daar was, hoe dat daar is. Want je kan daar geen kant op, er is geen andere route, het is zus of zo. En het was dus zo. En dit is waar die water, die rechtstreeks uitkomt bij de Golf van Aqaba. Dat is dus de Schelfzee daar. Bij Nuweiba kom je eruit, ja. Maar goed, die ook maar weer even terzijde. Maar er zijn dus dingen die we langs een andere route eventueel kunnen weten. Of dat voor deze dingen geldt, dat weet ik niet. Ik dacht het niet. Maar wat er staat is dit. Dat engelen hun begin niet bewaard hebben. Dat wil zeggen niet de engelen. Er staat de engelen, maar het is de engelen die hun begin niet bewaard hebben. Dat betekent niet dat alle engelen hun begin niet bewaard hebben. Dat betekent dat er engelen zijn die hun begin niet bewaard hebben. Een beginsel, dat is inderdaad arche, dat is begin. Dat is gewoon het woord voor begin. Ons woord aarts, net als in aartsengel. Een eerste. En dat kan zijn Eerst in rangorde, maar het kan ook gewoon gaan over hun oorspronkelijke eerste positie als zodanig. Die engelen hebben hun oorspronkelijke positie niet bewaard. Nee, dat staat achter wat ze niet bewaard hebben, dus die is makkelijk. Ze hebben namelijk hun eigen woonsteden niet bewaard. Die hebben ze namelijk verlaten. Ik denk niet dat je dit soort dingen beter kunt zeggen dan ze hier staan. Al moet ik zeggen dat hetzelfde natuurlijk ook geformuleerd is geworden door Petrus. Dat kunt u in uw Bijbel natuurlijk zien, maar ook op die fraaie, hoe heet zo'n ding? Een brochure, want er zit een broche in. Er zit een, ja, het is toch een brochure. Zit een nietje in. Waarvoor vriendelijk dank, dat komt van broeder Renstra. Die dit gedeelte uit Judas en een gedeelte uit 2 Peters naast elkaar heeft gezet voor ons gemak. Dat is heel handig. En daar kun je inderdaad zien dat Judas vers 6... zijn parallel heeft in 2 Petrus 2 vers 4. Waar staat, want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Wel, indien God die engelen niet gespaard heeft, is de kans groot dat hij ook ons niet zal sparen. Want dat is de strekking van die zin. Nou goed. Maar daar staat dus wel hetzelfde, maar met een paar andere woorden. Blijkbaar gaat het over precies hetzelfde, want het is uit... uitstekende parallel tussen die beide schriftgedeelten. En in Petrus heet het de engelen die gezondigd hebben. En in Judas heet het de engelen die hun begin niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden hebben verlaten. Toen was het dus mis en dat is zondigen. Dat is wat het woord betekent. Dat heb je toch, hè? Ik weet wel dat zonde een zwaar woord geworden is. Maar het betekent alleen maar dit, hoor. Het betekent missen. Het is de naast. Wat ze gedaan hebben... Nou, hebben wij in de Bijbel ergens een geschiedenis waarbij engelen hun oorspronkelijke woonsteden... dat wil zeggen hun eerst hun beginsel verlaten hebben en kennelijk dan een andere woonsteden hebben uitgezocht. Want dat is het dan. Ze hebben hun eigen woonsteden verlaten. Vinden we zoiets in de Bijbel, dan moet ik u zeggen, ja, dat vinden wij wel. Hè? Dat, zoiets vinden we wel. Alleen daar staat niet bij dat die engelen geworpen zijn in de onderste duisternis, de hel of de Tartarus of wat voor woord er dan maar staat. Maar dat vinden we wel in Genesis. Dat is ook in Genesis 6, daar ga ik naartoe. Dat is ook een omstreden schriftgedeelte. Ik weet niet, eerlijk gezegd weet ik niet hoe omstreden het is. Ik weet niet wat de meest verbreide opvatting is over wat daar staat. Ik weet wel dat men bezwaren heeft ingebracht tegen het idee dat de zonen Gods... Godzonen uit Genesis 6 vers 2, dat engelen zouden geweest zijn. Maar ik houd het erop dat engelen waren.
Ja, gevallen engelen.
Ja, ze gevallen zijn, broeder, ik weet het niet.
Dan kom je toch op de aarde terecht.
Dan dragen ze toch een mitella, of niet? Maar ja. Dat woord gevallen probeer ik altijd te vermijden, omdat dikwijls gedacht wordt, ik hoor het nu ook meteen, van een gevallen engel, ja, die komt op de aarde terecht. Maar ja, zelfs vallende sterren komen niet op de aarde terecht. Nou ja, een heel enkele keer, maar dat is... ze komen van boven, ja. Maar kijk, toen Adam viel... Of moet ik nog meer zeggen, of is dat duidelijk? Waar viel hij toen in?
In zonde.
In zonde, dat is zonde. Maar, ja. Maar hij... Ja, toen viel hij... Maar hoeveel meter viel hij dan naar beneden? Nou dan. Zondeval is niet de fysieke val naar beneden of iets dergelijks. En de val van engelen, gevallen engelen, die vallen ook niet uit de hemel op de aarde. Gevallen engelen zijn zondige engelen. Net als de gevallen mensen zondig mens is. Dat is wat het is. En of die gevallen engelen ooit op de aarde terecht zullen komen... Nou ja, ze komen zelfs onder de aarde terecht. Dus, ooit. Of zijn ze daar al? Nou, in de dagen van Job nog niet. Zodat we daarna gaan sleutelen aan de datum van de... Van het leven van... Wanneer leefde Job eigenlijk? Want toen... Nee, Job begint toch met heel plastisch dat de zonen gods in vergadering bijeen waren. Zo begint het. In de hemel. Dus ja, en het, die waren niet... Niet op aarde geval, en zeker niet onder de aarde in de onderste duisternis door ketenen bewaard of iets dergelijks. Dus dan probeert men te komen tot een idee waarbij Job al nog leefde voor de vloed van Noach. Dan kun je daar weer afkomen enzovoort. Maar er wordt zoveel gerommeld in dit soort dingen. En mij althans... Vrij uitgebreid bekende theorie is trouwens dat deze zonen gods de zonen waren van Seth. Uit het voorgaande hoofdstuk, uit hoofdstuk 5. Adam leefde 130 jaar en gewone zonen zijn gelijkenis naar zijn evenbeeld en noemden ze naam Seth. En Seth leefde zoveel jaren en kreeg zonen enzovoort. Enos enzovoort, 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 enzovoort. Tot aan Noach, 5 vers 32 en dan hoofdstuk 6. Het geschied als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochter de mensen aanzagen. Toen heeft men uitgevonden dat men niet wil dat het hier over engelen gaat. Want dat kan toch helemaal niet, jongens en meisjes, dat kan toch helemaal niet. Dat de engelen doen dat toch niet. Dus dan heeft men uitgevonden dat zonen gods, dat zijn dan de afstammelingen van Seth, van het goede zaad, van de erfgenamen van Adam, Seth, Enos, Kenan, weet je wel. En die gingen toen in de dochteren van Kaïn. Het verworpen zaad, de verworpen tak van de menselijke familie. Het is wijdverbreid hoor, die idee hoor. Echt. Vergis je me niet. Natuurlijk geloof ik daar niet in. Het zou weer een betekenis toevoegen aan het begrip zonen gods. En zelfs een begrip dochteren der mensen. Zijn die van Seth dan geen mensen of zo? Of je krijgt zoveel vragen, dan schiet allemaal niet op. Dus we houden het gewoon op Gods zonen. En Gods zonen, ja, bij het begrip zoon moet ik altijd zeggen dat het betekent... De erfgenaam. De zoon is de ontvanger. En de zoon ontvangt van iemand die dan dus heet, om die reden heet, de vader. Ongeacht zelfs of het familie is of niet. Hebben jullie die? Dat weet iedereen, dat staat ook in Genesis. Staat één bladzijde eerder, geloof ik. Was het niet zo? Ja, ik geloof het wel. Jubal was de vader van allen die harpen en orgelen handelen. Nou. Maar het heeft niks met voortplanting te maken, hoor, die term. Hij is gewoon de grondlegger van die technieken. Van de orgelen en wat was het? De harpen en de orgelen enzovoorts. Dat is 4 vers... Vers 21, zou ik iets zelf wel verkeerd gezegd hebben misschien, maar... 4 vers 21, Jubo. Daarom heet een beetje protestantse harmonievereniging heet Jubo. Van Jubo, ja, die heette Jubo. Ja, en als ze Sint-Cecilia heten, zijn ze rooms-katholiek, maar goed. Maar een protestant heet Jubo. En Tubal Cain is de leermeester van alle werken in koper en ijzer, zodat je meteen weet dat het woord vader de betekenis heeft van leermeester. Zet die zinnen maar naast elkaar. Er wordt iets ontwikkeld en doorgegeven. Dat is wat vaders doen en degene die ontvangt is een zoon. Vandaar dat impliciet in Lucas 3 Adam genoemd wordt zoon van God. Voor zoon staat er niet zo heel vaak trouwens in Lucas 3. Men heeft het steeds ingevuld, geloof ik, schuin gedrukt. Maar impliciet, jawel, zoon van God. Want ja, hij is gemaakt door God en heeft het leven van God ontvangen. Dus in die zin is hij zoon van God. Bovendien was hij de drager van allerlei beloften die hij van God ontvangen heeft. Dus dat maakt hem ook tot zoon van God. Zoon als bouwer, u weet wel, van Ben en van Bana. Van bouwen, enzovoort. Dus ja, en de engelen die van Gods wegen hun leven hebben ontvangen, maar ook zeker van Gods wegen zijn aangesteld in hun bediening, die worden dus bij gelegenheid ook zonen van God genoemd. Al was het maar om ze te onderscheiden van de zonen der mensen. Zie? En wat hier gebeurt, is dan ook niet normaal. Er gebeurt iets geks. Dat laat zich raden. Want de vraag is maar hoe dat kan. Hè? Want er staat, het gebeurde dan dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Dat wil zeggen, ze zochten vrouwen uit enzovoorts. Je zou bijna zeggen, niets menselijks is hun vreemd. Maar dat betekent wel dat ze zich iets menselijks hebben aangemeten. Aangedaan. Hoe zeg je zoiets?
Ze moeten een lichaam gehad hebben.
Ja, hoe zeg je dat als volgt. Het schijnt, het blijkt moet ik misschien zeggen, maar de vertalers van wat ik nu zeg, die kunnen er niks mee, is toch hetzelfde. Het schijnt dan wel, het blijkt, dat hemelse wezens, die wij gewoonlijk engelen noemen, hoewel dat woord betekent boodschappen, en niet noodzakelijk een hemels wezen, want taal is een lastig ding. Het blijkt dat hemelse wezens eventueel onder omstandigheden zich op aarde kunnen manifesteren, kunnen verschijnen. Ze maken deel uit van de onzienlijke wereld namelijk. Maar ze kunnen materialiseren, kristalliseren, vlees worden. Niet de goede term. Dus dat kan ik beter niet gebruiken. Maar omdat die een andere betekenis heeft in de Bijbel. Maar ze kunnen materialiseren, ze kunnen verschijnen in een gedaante. Bijvoorbeeld in de gedaante van een slang. Een thuisslang. Ja, juist. Nou, dat lijkt me wel genoeg eigenlijk zo. Maar bij voorkeur natuurlijk niet. Bij voorkeur in de gedaante van... dat lijkt me ook niks aan uit te leggen. In de gedaante van de mens. Maar in... Daarbij moet ik wel zeggen, dan verschijnen zij in de gedaante van één man. Of ze ook als vrouwen kunnen verschijnen. Denk jij van wel? Oh, jij hebt er een gekend. Oh.
Nee, ja.
Dat was een engel.
Ik ken het verhaal van Oudel, dat hij dat ontdekte.
Oh.
Ja. Dat is een vrij
mooie. Oh. Nee, dat is, dan moet ik het nog eens aan de professor vragen. Maar als ik er wat over moest zeggen, kwam ik niet verder dan de slang in de Bijbel wordt bij gelegenheid als vrouwelijk aangeduid. Maar of het dan een vrouw is, een menselijke gedaante, dat waag ik te betwijfelen. Maar ja, je zit natuurlijk met het probleem dat de EO een tijd lang een serie heeft uitgezonden, jaren geleden alweer hoor, een serie heeft uitgezonden over met een angel of zoiets, iets met een angel.
Ja, ik weet wat ik bedoel.
En dan de gedaante van de engel was dan een dame,
ja.
Dat was Della Reese. Dat heb ik heel goed onthouden, want ik weet nog dat ik voor het eerst Della Reese hoorde zingen. Ik was er helemaal kapot van. Zo, wat is dat voor iemand? Wat zingt die? Ja, dat was weer een leerlinge van Maria Jackson. Enzovoorts. Della Reese. De moeite waard. Zwarte vrouw. Maar jongen, wat kon die zingen? Maar ik weet nog dat ik naar de platenzaak gegaan ben en hadden ze dat niet. En toen moesten ze het bestellen, opzoeken, Della Reese en zo. Dus ik heb een aardige rij platen van Della Reese. Heeft niemand, want ja, wij kennen haar eigenlijk niet. Maar in die serie kwam ze als engel. Maar dat kan eigenlijk niet, want als een engel verschijnt in de Bijbel, voor zover ik weet, ik heb er geen andere gezien, staat er, dat was een man. En dan doen wij alsof er staat engel, we lezen er ook over hem, er staat man. Bij Abraham voor de tent. Ik doe maar even wat. Hè. Bij Manoah geloof ik ook. Hè. Bij de Simpson. Manoah. Ik meen ook dat er gewoon een man staat. Weet ik niet zeker meer. En bij Jozua dacht ik ook. En toen vroeg Jozua nog. Hoort u bij ons? Of bent u van een... Want ja, dat, als ze geen uniform dragen. Weet je niet of ze bij ons horen. Of... Ja, bij het graf van de Heer Jezus ook, mannen in witte klederen, of het engelen waren. Volgens mij waren het Mozes en Elia, maar dat staat niet in de Bijbel. Maar als u mij vraagt, als u mij zou, dat doet u niet, maar als u mij zou vragen, krijgt u dat als antwoord. Er waren Mozes en Elia, daar heb ik sommige redenen voor. Maar dan nog, het blijft gewoon zo, dat als een engel verschijnt, op materialiseert, een lichaam aanneemt, verschijnt hij, als tenminste als mens verschijnt, en dat is wat wij kennen, verschijnt hij in de gedaante van één man. En dat het niet echt een man is, een mens is, maar van andere oorsprong, daar kan je er niet aan zien. Want de vleugels, die worden toegeschreven niet aan de engelen, maar aan de cherubim, dan wel de serafim. En daar ontbreekt het woord engel weer. Dat is weer wat anders. Ga ik nou echt niet over hebben. Voelt mij te ver van het onderwerp. Tenzij u erop staat, dan is dat ook goed. Maar waar het maar om gaat is, dat blijkt... Er staat toch niet dat ze als vrouwen verschenen... dat ze de zonen van de mensen aanzagen... en dat ze die begonnen te verleiden. Ze verschenen als mannen. Dat is wat dan gebeurt. Ze hebben ook hun beperkingen. We kunnen wel verschijnen als mens, als ik moet zeggen, maar dan zijn er mannen. En u weet, mannen die hebben de... Nou ja, dat legt iemand anders u wel een keer uit. Die zijn geneigd de vrouwtjes achterna te jagen. En dat is dus wat zij deden. Ja, dat was vroeger zo, hè, broer? Ja. Nou ja, Toma heeft me mij verzekerd, in ieder geval... In ieder geval staat hier dat Gods zonen de dochteren de mensen aanzagen dat ze schoon waren. Ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Broeder, het is correct. Dan verschenen ze dus in de menselijke gedaante. En dat is wat ze deden. En het heeft ook gevolg. Want de vraag is of die twee met elkaar ook nog vruchtbaar zijn. Want als het genetisch, of hoe zeggen ze iets... biologisch, te veel van elkaar afwijkt, dan...
Dan krijg je geen nakomelingen.
Dan krijg je geen nakomelingen. Ze hebben mij ooit verteld, niet dat het me nou echt interesseert, maar ze hebben mij ooit verteld dat je zo ongeveer zo'n beetje in het noordelijk gebied, zo niet helemaal bij de Poolcirkel, maar zo in dat gebied, heb je in het noorden heb je van die specifieke zeemeeuwen. En dan ga je van westkant naar het oosten en dan veranderen ze steeds een beetje. Ze worden wat kleiner of groter of wat dan ook, maar je krijgt varianten. Dat heb je toch wel eens, als je in een ver land komt, dan zie je dezelfde vogels, dezelfde dieren, dezelfde vogels, maar toch zijn ze wat anders. Ik bedoel, de eksters zijn een beetje kleiner en zo. In Afrika zijn de eksters weer een stuk kleiner dan bij ons. Maar je kan wel zien dat het eksters zijn. Nou, dat verhaal van die zeemeeuwen gaat als volgt. Ze veranderen als je verder naar het oosten komt, maar ze paren gewoon met elkaar. Ze brengen jongen voort enzovoorts. Maar ze veranderen wel. En we spreken dan over rassen. Maar het eigenaardige is dat als de cirkel rond is, dan werkt het niet meer. Dan staan ze te ver van elkaar af om nog vruchtbaar te kunnen zijn. Het is interessant omdat je daarmee grote vraagtekens zet bij die begrippen rassen en soorten enzovoorts. Is het familie of niet? Langs die kant wel, maar langs de andere kant niet. Is het verwant? Ja, het is wel verwant, maar niet voldoende om vrucht voor te brengen. Zijn paarden verwant aan ezels? Ja, nog net een beetje, want ze krijgen wel nageslacht. Maar het probleem daarvan is weer dat nageslacht dan toch weer onvruchtbaar is. Dus het ligt toch te ver van elkaar af. Toch? Nou ja, enzovoort. En de vraag is, zonen gods en dochteren der mensen, gaat het wat worden?
Blijkbaar wel. De reuzen toch?
Ja. Ja, blijkbaar wel, maar er komt wel iets geks uit. Ja. Want er staat in vers 4, in die dagen waren er reuzen op de aarde, Nephilim. Reuzen op de aarde en ook daarna. Dat wil zeggen niet alleen in die dagen, dat zijn de dagen die betrekkelijk kort voorafgaan aan de zonvloed en die volgens deze uiteenzetting ook de aanleiding zijn voor de vloed van Noach. De zonvloed, noem ik het maar, gemakshalve. Maar er staat in die dagen waren reuzen op de aarde en ook daarna als godszonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren. Mag aannemen dat als de mannelijke nakomelingen van Set het aanleggen met de vrouwelijke nakomelingen van Kain, dat je daar toch niet reuzen van krijgt, of wel? Nou ja, zo. En ze hadden zich gewonnen, de vertalers hebben het woord kinderen ingevuld. Als godszonen tot de dochter de mensen ingegaan waren en zich gewonnen hadden. En dat zijn dus die reuzen die daaruit voortkwamen. Dat is wat het betekent. Uit de vereniging van engelen dus, in de menselijke gedaante, met dochteren der mensen. Daar kwamen reuzen uit voort, Nephilim. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn. Mannen van namen. In elk geval, het zijn reuzen. Wij komen ze later in de Bijbel inderdaad ook tegen. Dat staat er ook, hè. Ook daarna staat erbij. Ik weet niet wie dat ertussen gevoegd heeft of later ooit. Maar ook daarna. Maar er staat ook die van ouds geweest zijn. En de vraag is van hoe oud dan? En ja, dat wordt een beetje vervelend. Want als de vertalers helemaal consistent geweest waren, concordant noemt men het wel eens. Dat is een onzinnig idee, maar dan hadden ze moeten vertalen met van eeuwigheid, want dat wat ze vertalen met ouds, dat is gewoon het Hebreeuwse olam en dat is het woord voor eeuwig. Maar het betekent eigenlijk onbepaald. Zonder bekende afmeting. Nog in de ruimte, nog in de tijd. En dus de vertaling met van ouds is mooi. Is goed. Ook vroeger al en gesuggereerd wordt, ook heel lang geleden. Nou weet ik wel dat het vanaf Adam tot aan de vloed van Noach officieel, volgens de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament, 1656 jaar was. Nee, volgens de Septuaginta bedoel ik, was het veel langer nog. Maar daar geloof ik niet in. Dus ik houd het toch maar op die 1656 jaar of zo. En dat vind ik erg oud al. Maar gesuggereerd wordt dat ook al eerder dit bestaan heeft. Alleen daar komt men niet mee weg. Omdat als je dus echt dat van ouds opvat als van eeuwigheid. Want zo vertaalt men die term bij andere gelegenheden. Ja, dan moet je eerst dus nog die restitutieleer kennen. Want anders kan je het niet plaatsen. En dat maakt het lastig. En om het nou even snel te zeggen, want we moeten toch pauzeren, dus dat kan ik even snel zeggen. Om het nou snel te zeggen, als er ook na de vloed van Noach nog die reuzen op aarde waren. Hoe dan zouden die gevallen engelen of die engelen die zich hieraan bezondigd hebben bewaard worden onder de in ketenen onder de duisternis enzovoort. Want als ze het daarna nog weer doen, al zijn het dan misschien anderen, maar waarom zou dan een bepaalde categorie, deze dus van net voor de zondvloed van Noach, waarom zouden die dan specifiek bewaard worden ergens tot aan de jongste dag aan toe om geoordeeld te worden? Nou, daar moet je wel een antwoord op kunnen bedenken als je ervoor doorgeleerd hebt. Maar ik heb het daar nooit zo op dat soort dingen. Ik houd het erop. En daar zal ik dan straks wat uitgebreider op ingaan. Ik houd het erop dat de uitspraak in Judas dan ook niet terugverwijst naar deze geschiedenis in Genesis 6... Want dan had het ook moeten terugverwijzen met wat er daarna nog gebeurt. Want tot in de dagen van David wordt er hier en daar tegen reuzen aangelopen. Zoals het lied zegt, David zag geen reusje staan. Het reusje was een heiden. Wie had het lied ook alweer? Dat ben ik altijd kwijt.
Het is Duits. Het is Duits. Vragen zou een roosje staan, een roosje van heiden.
Nee, maar David zag een reusje staan. Dat is een. En hij sloeg hem naar de Filistijnen of zoiets. Hoe is dat? Ken je dat niet?
Nee.
Hoe heette die conferencier van de Lachende Kerk? Och, dat is voor jullie tijd natuurlijk. Ik word veel te oud. Hè? Ja, misschien kom ik daar nog op. Ik moet eerst mijn pilletje nog innemen. Maar, ja. Maar het idee is dat deze zoon Gods uit Judas en uit 2 Petrus niet de lui zijn die hier ten toneel gevoerd worden, maar dat het lui zijn die deze dingen hebben gedaan voor Adam. En dus voor de 7 dagen van Genesis 1. En dat dat rechtstreeks van doen heeft dus, denken wij, rechtstreeks van doen heeft met wat wij noemen de oorspronkelijke zondeval. Dat was niet bij Adam, dat was daarvoor. Voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld. En die lui die worden tijdens het bestaan van onze wereld, sinds de 7 dagen van Genesis 1, bewaard voor de jongste dag. En iets dergelijks is ook van toepassing, iets dergelijks, niet hetzelfde, iets dergelijks is van toepassing op de demonen die op een of andere wijze stammen wel degelijk van voor Adam, maar die ook pas geoordeeld zullen worden op de jongste dag. Want het was nu nog voor hun tijd, wisten zij zelf. Zijt gij gekomen ons te oordelen voor onze tijd? Zeiden ze. Ze wisten dat dus wel. Nou, we nemen weer even de draad op. Eerst nog even naar Genesis 6, vers 2, waar staat Gods zonen. In de Septuaginta zijn de Griekse vertaling van het oorspronkelijk Hebreeuwse Oude Testament. De Septuaginta, een vertaling dus naar het Grieks, die al bestond in de dagen van de Heer Jezus. Gemaakt door 70 mannen, naar het schijnt, vandaar dat het Septuaginta heet. De vertaling der 70. Maar dit is het Griekse Oude Testament zoals het in Nieuw-Testamentische dagen gebruikt werd. Als in het Nieuwe Testament het Oude Testament geciteerd wordt, gebeurt dat uit de Septuaginta. Of het een goede vertaling is, nee. Dat niet, maar hij is wel verhelderend voor de betekenis van bepaalde uitdrukkingen en wat het maar was allemaal. En bovendien legt die verbinding tussen Hebreeuwse woorden uit het Oude Testament en Griekse woorden in het Nieuwe. En de aardigheid is dat in de Septuaginta de term zonen gods hier uit Genesis 6 vers 2 vertaald is gewoon met engelen. Wat een Grieks woord is, engelen. Dus die hebben het meteen geïnterpreteerd. En die 70 die Septuaginta gemaakt hebben, waren overigens Joden uit Alexandrië. In Egypte, buitenlandse Joden om zo te zeggen, die hebben hun Bijbel, voor zover die bestond, de Bijbel vertaald naar het Grieks. Maar het waren dus Joden, ze wisten waar ze mee bezig waren. En die hebben meteen vertaald met engelen. Dat is dus wat het is. Niet alleen daarom, maar ik haal het alleen aan om te laten zien dat zij dat ook zo vinden. Zonen Gods zijn engelen. En die zonen gods komt u nog tegen natuurlijk in 6 vers 4. Even voor de statistiek. Worden ze weer genoemd. Wij kennen ze ook uit Job 1 vers 6. Had ik uit mijn hoofd even aangehaald zojuist. Job 1 vers 6 en daarna weer in Job 2 vers 1. Dat het daarbij gaat om hemelse wezens, zeg maar engelen. Dat is volkomen duidelijk. En uiteindelijk ook in Job 38, vers 7, de zonen gods. Dan eventueel nog Daniel 3, vers 25.
Oh ja, in de brandende
ogen. Ja, inderdaad. Ze zien eruit als zonen gods. Engelen. Dit is een betrekkelijk normale uitdrukking. Ik moet er meteen bij vertellen dat wij geen specifieke woorden hebben om zo'n hemels wezen aan te duiden. Dus wij zitten met dit soort termen, zoon gods, of gewoon zij heet een man als ze verschijnen. En dan moeten we uit de context opmaken dat het toch een hemels iemand is. Maar er is geen woord voor. Het Hebreeuwse woord is malach, maar dat betekent ook boodschapper. En daarom is het vertaald naar het Grieks, ook in de Septuaginta, met engel. Angel, dat is een Grieks woord, maar dat betekent ook boodschapper. Wij kennen het woord angel trouwens ook in evangelie. De blijde boodschap, toch? Dus ja, er blijven boodschappers en niet alle boodschappers in de Bijbel zijn hemelse wezens. Heb je dat nog? Dus ja, het blijft moeilijk omdat er geen specifieke term voor is. Wij moeten het doen met beschrijvende termen en dit is er één van. Zonen gods. Soms heten ze sterren. Omdat sterren nou eenmaal hemelse dingen zijn, hè? Hemellichamen. En vandaar dit soort terminologie. Nou goed. Maar dit gedrag dat we hier vinden, is dus het gedrag van, laat ik dan maar weer gewoon zeggen, engelen. Oké, zonen gods, engelen, die hun begin, hun oorsprong, arche, die hun beginsel, dat was Judas vers 6, verlaten hebben en hun eigen woonsteden dus verlaten hebben. Dat woord woonsteden uit Judas vers 6, dat komen wij nog maar, dat Griekse woord daar, woonsteden, komen wij nog maar één keer elders tegen in de Bijbel. Dat is Grieks, dus het wordt het Nieuwe Testament. En dat is in 2 Korinthe 5. Nee. Maar wel daar in dat schriftgedeelte overigens. Even aan het zoeken. Twee Korinthe 5. Waar het net zo vertaald is. Met woonsteden. 2 Korinthe 5 vers 2. Want ook in deze, dat wil zeggen in deze, dit aardse huis. Uit vers 1. In deze tabernakel, want het aardse huis is een tabernakel. En een tabernakel is een wat ingewikkeld woord voor een tent. Want ook in deze zuchten wij. Dat wil zeggen, dat is geen blijvende woonplaats, hè, een tent. Dus per definitie tijdelijk. Want ook in deze zuchten wij, kreunen wij, verlangende met onze woonsteden. Daar staat het woord weer. Oiketerion, wel ja, woonsteden. Verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. En die woonsteden uit de hemel, uit in de zin van die woonsteden heeft daar zijn oorsprong, haar oorsprong. Die woonsteden heette in vers 1 al een gebouw van God. Ik meen dat daar trouwens ook staat, uit God. Vertaald met van God. Dus niet verkeerd vertaald hoor. Uit betekent zoveel als op grond van. Duidt op oorsprong. En dus een gebouw van God. En het heet vervolgens een woonstede. Dat woord woonstede. Dat komt van oikeo. Dat komt van. Eigenlijk zou je dat moeten vertalen met huizen. Als werkwoord. Ik huis, jij huist, wij zouden hebben gehuisd. Of wat het maar was, huizen. Dat wil zeggen, waar huis jij? Waar heb jij je huis? Waar woon jij? Je kunt het vertalen met een huis bewonen, een huis bezetten. Maar waarom zou je er twee woorden voor gebruiken als het ook in het Grieks één woord is? Huizen. In een huis wonen. En dat is dus wat zij deden, die engelen. Kijk, wij zullen ooit verhuizen. Wij zullen onze aardse tent, deze tabernakel, ooit inruilen voor een woonstede. Dus dit woord dus, een woonstede die uit God is, of die van God is, of uit de hemel is, enzovoort. Het gaat hier eigenlijk gewoon over de opname van de gemeente, hoor. In 2 Korinthe 5. En daarna onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want dat schriftgedeelte is dat. En het heet ook dat we dan bekleed worden met dat huis eigenlijk. Want daar wonen wij dan in. En u begrijpt dat ons lichaam beschouwd wordt als een huis. Dat is deze tent, die tabernakel, die verslijt. De tent gaat 12 jaar mee. We hebben nog 14 jaar trouwens. Oh, dat is die andere tent, sorry. Maar het is een tijdelijke aangelegenheid. Maar wij zullen deze aardse tabernakel vervangen door een definitieve. Nou, dat is het. En die engelen uit Judas vers 6, die hebben dus hun oorspronkelijke woonsteden verlaten, die trouwens toevalligerwijs ook een hemelse was. Die hebben ze verlaten. En waar ze toen terechtkwamen, ja, dat begrijpt u. In een menselijk lichaam. En begrijp me goed, ik moet nou nog wat uit. Het is wel lastig hoor. Sorry. Het is heel lastig om het systematisch te doen. Want nou moet ik ook nog uitleggen, of althans mededelen, dat wij engelen, gevallen of niet, niet zouden verwarren met demonen. Dat wordt wel algemeen gedaan, maar dat zijn lui van verschillende categorieën. Strikt genomen, demonen hebben met de hemel helemaal niks van doen. Nooit gehad ook. Het zijn alleen, demonen zijn wezens zonder fysiek lichaam. Maar ze hebben geen hemelse oorsprong en ze horen in de hemel ook helemaal niet thuis. Wat wij engelen noemen, wel. En het praktisch verschil tussen die beiden, een praktisch verschil tussen die beiden is dit, dat engelen niet geacht worden in een mens te wonen. Eenvoudiger gezegd, engelen worden geacht een eigen lichaam te hebben. Dat eventueel gemodificeerd wordt, hoe zeggen ze iets? Customized. Dat eventueel aangepast wordt aan de omstandigheden. Dat wil zeggen, ze komen op of naar de aarde en daar is dat lichaam omgevormd in een zichtbaar, tastbaar lichaam. Maar het is nog steeds hun lichaam. Heb je die? En daarna worden ze weer onzichtbaar. Dat kent u allemaal uit de film. Ik weet niet welke, maar The Invisible Man. Het is altijd een idee van de mens geweest. Wat zou het nou leuk zijn als we zo'n knopje konden omzetten. Al was maar in onze gedachten. En dan zijn we ineens onzienlijk, onzichtbaar. Ja, waar laat je dan je overjas, denk ik altijd. Om van de andere kledingstukken maar te zwijgen. Maar toch maar, dat weet ik niet precies. Maar dat idee is het eigenlijk. Dan verschijnt zo'n engel. En als hij verschijnt, ziet hij eruit als een man. Als hij verschijnt, schijnt hij een man te zijn. Nou, hij blijkt zelfs een man te zijn, want hij kan ook het een en ander. Maar daar hadden we het nou juist over. En daarna gaat de knopje weer terug en dan verdwijnt hij weer. Of zo. Dat is wel wat met engelen in de Bijbel gebeurt. En demonen, dat is ander volk. De demonen zijn weliswaar op een of andere wijze levende wezens. Ze zijn onzienlijk, maar ze kunnen zich ook niet zichtbaar maken. Ze hebben geen lichaam. En het kan ook niet omgezet worden.
Ze zochten wel een lichaam, toch? Ze zochten toch wel een lichaam?
Wat je dus vindt, is dat ze kennelijk om die reden een lichaam zoeken. En dus gebruik maken van het lichaam van iemand anders. En dat heet bezetenheid. Er zijn nog een paar termen voor, maar ik zal u die even besparen. Want ik wilde er nou niet al te diep op ingaan. Even, nu niet. Maar het zijn twee verschillende dingen. Demonen zijn geestelijke wezens, maar van het allerlaagste allooi. Ze zijn ook, om zo te zeggen, gehandicapt. Zij missen hun lichaam. En daarom hebben ze het lichaam van mensen of dieren of zelfs dingen nodig om zich te kunnen manifesteren. Vandaar dat mensen soms ineens wartaal of rare taal beginnen uit te slaan met een andere stem enzovoort. Maar dan is het iemand anders die dan spreekt. En soms je loopt het risico dat je kanarie, nou de kanarie niet geloof ik, maar je parkiet wel, ineens begint te praten en nou ja. En zelfs dat dingen doen. omdat daar, omdat zo'n ding, een beeld bijvoorbeeld, begeesterd is geworden. En dan zelfs begint te spreken of iets dergelijks. Je moet niet alles geloven wat ze je vertellen, dat doe ik ook niet. Maar ik kan daar wel het een en ander aan verhalen van, ja. Ook van sprekende beelden, jawel. En nog zo het een en ander, wenende beelden bestaat ook, dat weet u toch ook niet. En dan zeg ik weer, maar je moet niet alles geloven, maar mij maakt het ook verder niet uit, dit soort dingen. Maar dat er demonen rondhangen en soms met de ramen rammelen en zo, ja, dat is zo over het algemeen tamelijk onbenullig. Hè? Ja, ik weet nooit wat ik wel en wat ik niet moet zeggen in dit soort gevoelens. Maar goed, laat ik het zo zeggen, dan je moet zorgen dat je bij je positieven blijft. En dat je de dingen een beetje op een rijtje houdt, dan heb je weinig last van die lui. Je moet ook vooral geen rekening met ze houden. Maar de ervaring leert dat als we ze niet allemaal op een rijtje hebben, de controle over ons eigen leven, lichaam, denken, kwijtraken, dan bestaat daar het omhoog. Dan, laat ik zo zeggen, dan zijn wij een makkelijke prooi, eventueel voor demonen. En als je dat zoekt, in sommige zogeheten religies zoekt men dat. Dan als je dat zoekt, dan zijn er middelen voor. Van die tabletjes, of wat dan, poeiers, weet ik het. Drugs heb ik het over. Zijn middelen, je kan jezelf ook uithongeren, dat wil ook helpen. Vooral geen vlees eten. Staat ook in de Bijbel, maar dan moet je goed lezen. En dan, want als je jezelf voldoende verzwakt zodanig dat je de controle kwijtraakt,
ben je ook kwetsbaar.
Dan ben je ontvankelijk voor, wat zei je, anorexia. Ja, ook ja. Ja, zeker. Ja. Is bekend trouwens. Nou ja, bekend. Ja, het is bekend, maar men wil het niet weten. Maar dat is zo, ja. En dat heeft niks met engelen te maken, dat zijn demonen. Dat is dat volk wat er door de Heer uitgejaagd werd bij gelegenheid. Het valt trouwens in de categorie wonderen. Dat u niet denkt dat het heel gewoon is. Maar bij gelegenheid worden ze verjaagd. Maar de Heer zelf zegt, ja, dat heeft niet zoveel zin, want als je ze alleen maar wegjaagt, komen ze vanzelf terug. De uitvinders van het kraken, heet dat. Ja. Maar, ja, ik doe er wat laconiek over, want ja, ik wil u ook niet bang maken of zo. Heeft geen enkele zin. De Bijbel zegt, Paulus zegt, afgoden bestaan niet, want er bestaat maar één God. Dus je hebt geen andere goden. Ze bestaan niet, ze zijn er niet, voor ons ook niet, voor ons bewustzijn ook niet. Toch zijn er. Maar dat zijn demonen, die worden abusievelijk als goden beschouwd en als goden gediend. En die laten zich dat aanleunen. Zo werkt het. Dat is 1 Korinthe, was het 1 Korinthe 10, klopt wel. Nou ja. Maar dat zijn niet die engelen. Engelen die zijn diegenen die onafhankelijk van de mens, die hebben geen mens erbij nodig, ook geen menselijk lichaam, die verschijnen. Dat doen ze in onze dagen in het algemeen niet. Dat was ook namelijk ook niet de bedoeling dat ze dat zouden doen. Ze doen het ook niet, ze mogen dat ook niet. Andere keer leg ik u uit dat niet alleen het koninkrijk van Christus, maar ook dat van de duivel, van de antichrist zo je wilt, van de duivel, van Babel, verborgen is. Daar staat dus een blokkering op. Gaat niet. Maar als ze het zouden doen, dan verschijnen ze in de gedaante van een gewoon mens. En voor zover u denkt dat er toch verschijningen plaatsvinden, moet ik u zeggen dat, voor zover ik weet, maar het is niet mijn favoriete onderwerp, maar voor zover ik weet heb je dan ook te maken met demonie. Die op een of andere wijze krachten gebruiken waardoor ze zich manifesteren, maar meestal ook maar gedeeltelijk.
Bedoel je bijvoorbeeld zoals Sonja? De secte Sonja? In oude handen, nieuwe
handen? Oh, dat weet ik niet. Dat, heb ik geen, dat weet, die ken ik niet. Nee. Het komt voor, ja. En dan kan ik daar nog wel wat bij zeggen even. Dat is dat in het algemeen de dames daar ontvankelijker voor zijn dan de heren. En dat is dan weer omdat niet alle mensen gelijk zijn, want dames zijn in het algemeen ontvankelijker dan heren. Sterker nog, dames zijn dames omdat ze ontvankelijk zijn. Maar die ga ik weer een andere keer uitleggen. Ja. Volgende keer, over 14 dagen is de laatste keer van dit seizoen, dus ja. Maar goed. Wij hebben dus van doen met die engelen die menselijke gedaante aan en mannelijke gedaante aannemen, logische wijze. En die het dan aanleggen met vrouwen. En daar wordt dus inderdaad wat uit geboren. Ik neem aan, voor zover ik weet, dat die lui dan toch onvruchtbaar zijn, voor zover ik weet. Maar ze zijn er dan wel. En dat zijn reuzen die van ouds geweest zijn. En zoals gezegd, ik heb geen tenminste probleem om te lezen van eeuwigheid, want dat woord is het. En dat wil zeggen van voor Adam. Kijk, je zit hier pas in hoofdstuk 5 en 6. Je wordt net, één bladzijde eerder gaat het nog over Kaïn en Abel. Daarna wordt geschreven over een geslachtslijn tot aan Noach. Dat is hoofdstuk 5. En dan wordt ons geïntroduceerd dat er reuzen op aarde waren. En erin gingen de dochteren en de mensen. En er staat, die zijn van ouds geweest. Wanneer dan? Eerder op deze bladzijde? Nou, ik denk het niet. Ik denk wel een paar bladzijden eerder. Jawel, waarom niet? Tuurlijk wel. Nou, dan komen we bij de restitutie, dat zei ik, die moet je dus ook kennen. Adam betekent niet mensen, dat is ook niet het woord wat hier staat. Een mens is enos, of is, desnoods. En Adam is een ander ding. Adam is iets wat rood is. Adam heette Adam, hij heette, rooie. Pudens, de rode. Hij was rood. Maar mensen, ja, natuurlijk zijn die er geweest voor Adam. Maar ja, dat wilde ik u niet vertellen. Want ja, de vraag zou dan geweest zijn, maar waar komen dan die demonen vandaan? En dan, nou ja. Oké, 2 minuten. Eigenlijk is dit buiten het onderwerp natuurlijk. Maar vooruit. Het korte verhaal is dit. Want ik vertel het kort. Het korte verhaal is dit. De Bijbel spreekt over boze geesten. Ik ben het Nieuwe Testament. Het Oude Testament spreekt er nauwelijks over. Gebruikt trouwens andere termen. Maar het Nieuwe Testament spreekt over boze geesten, dat weet je, boze geesten. En je komt dus mensen tegen die met boze geesten, van boze geesten bezeten zijn. Ja. En die worden dan weer uitgedreven en weet je wat, ook boze geesten, die wonen in een mens soms, dat is niet best. Dat valt in de categorie ziekten, kennelijk. Want die mensen hebben iets. Ik wou zeggen, ze mankeren iets, maar dat kun je niet zeggen. Ze hebben iets. Een boze geest namelijk. En die wordt dan eventueel uitgedreven en dat was dan dat. Zodat nou de vraag is, maar waarom komen wij in onze Nederlandse Bijbelvertalingen dan het woord duivel tegen? En soms in het meervoud, duivelen. Van mensen die van een duivel bezeten zijn. Soms zelfs de. Want ja, dat kan eigenlijk niet, want wij kennen eigenlijk maar één duivel. Hoewel, duivel is diabolos. En dia, dat is door. En bolos, dat is polo. Bolos. Dus een balspel. Polo. Met een bal gooien. Net als kata, ballo, nederwerpen, gooien. Enzovoort. Diabolos is de doorheenwerper. Degene die verwarring veroorzaakt. Dat is wat de duivel doet. Ons woord duivel is de verbastering trouwens van diabolos. Dat betekent dus degene die verwarring zaait, die de dingen door elkaar gooit. Want de duivel is degene die dus niet alles even op een rijtje heeft. Zelfs geen zes op een rijtje heeft. Ik hoop dat dat duidelijk genoeg is zo. Hij is door één werper. Maar dat staat er niet, er is er maar één van. In principe is er maar één. Hoewel er natuurlijk mensen genoeg rondlopen die ook warhoofden zijn en die alles door elkaar gooien. Maar toe maar. Maar in principe, in deze betekenis, is er maar één. En hoezo is men ervan bezeten? Dat is namelijk niet zo. Maar de vertalers vertalen met duivel in dat verband. Want het grondwoord kunnen ze niet vertalen. Ze kunnen het alleen translitereren. En dan wordt het demon. Want dat is het Griekse woord wat er dan staat. Iemand die van een demon, of van demonen, of van legio demonen, bezeten is. Zodat de vraag is, wat is een demon? Het antwoord is, daar hebben we geen Nederlands woord voor, dus als we toch moeten, dan wordt het demon. Maar in onze Bijbels kom je het niet tegen. Vreemd genoeg, want in het Grieks van de Bijbel kom je het wel tegen. Demon. Zodat de volgende vraag is, waarom wordt het woord demon gebruikt in onze Bijbels? In de eerste plaats, het is niet een normaal woord dat we in alle talen kennen. En, en aan de andere kant, de lui heette gewoon boze geesten. Het is zelfs komisch, als ik het met u zou opzoeken, wordt het een beetje komisch. Want er staat er bijvoorbeeld, er was iemand die was door een duivel bezeten en de Heer wierp de boze geest uit. Of andersom, iemand was door een boze geest bezeten, maar de Heer wierp de duivel uit. En dan moet je toch even nadenken, van ja, als iemand dat door een boze geest bezeten is, heeft hij er misschien baat bij dat die boze geest wordt uitgegooid in plaats van die duivel. Toch? Dat is toch verwarrend? Nou ja, dan leren wij dus dat die duivel, dat is dus het woord demon, niet diabolos, het is dus echt een foute vertaling, dat die demon hetzelfde is als een boze geest. Maar nou komt de aardigheid van het verhaal. En daarmee kom ik heel langzaam toch weer bij Judas en Petrus terecht. Heel langzaam. Want het woord demon staat in onze Bijbels eigenlijk volkomen overbodig. En dat is niet zo erg. Wat wel erg is, is dat wij dus voor de betekenis van het woord overgeleverd zijn aan wat de Grieken onder dat woord verstonden. Ik hoop dat u dit volgt. Het is een technisch verhaal, maar dit is heel wezenlijk. De Grieken verstaan onder een demon een wetende. Dat schijnt het woord te betekenen. Voor zover het wel betekent, betekent het iemand die weet. Maar goed. Iemand die ergens kennis van heeft in de zin van die weet iets wat wij niet weten. Een demon. En een demon wordt geacht te spreken als een orakel wordt geraadpleegd. Want dan weten wij niet en dan gaan we naar het orakel of naar de een of andere priester, meestal een priesteres trouwens. En die raakt dan in trance, want die krijgt het een en ander te drinken van van de papaver of van de hennep, weet je veel wat. En dan beginnen ze een beetje domme praten verkopen. En dat wordt dan geacht, alles niet terecht, wordt dat dan geacht goddelijk antwoord te zijn. Want demonen zijn voor de Grieken Nee, bij Homerus bedoel ik, en welke schrijvers je maar meer hebt. Hè. Demonen zijn volgens de Grieken de boodschappers tussen de goden en de mensen. En dat is weer zo, vandaar dat je ze makkelijk verward met een engel. En dat is dan weer zo, omdat demonen zijn de geesten, de ontlichaamde, wat een woord, ontlichaamde, de ontlichaamde geesten van mensen, niet adamieten, van mensen, dat woord gebruikte ik, van mensen die geleefd hebben in de dagen van de Gouden Eeuw. Dat is nog voor Rembrandt dan. Gouden Eeuw in de Griekse context, dat is namelijk de tijd waarin de mensen nog onsterfelijk waren, waar geen seizoenen waren, waar een mens dus eigenlijk eeuwig leven had, daar komt het op neer, waar men niet onderworpen was aan de tand van de tijd, dat heette de Gouden Eeuw, maar toen kwam er gedonder, herrie in de hemel, dat is toch gedonder? Nou ja, ja. Toen kwam er gedonder tussen de goden enzovoort, kwam er een strijd en toen ging het fout, waarover later meer, omdat het met Judas en Petrus te maken heeft en met die engelen waar we het net over hadden, maar dit gaat niet over die engelen, dit gaat over die demonen. Het punt is dat de mensen toen sterfelijk werden en ook stierven en hun geesten bleven op of over de aarde, boven de aarde, weet ik wel, op aarde rondzweven zonder lichamen. Ontlichaamde geesten, mensen dus eigenlijk, van oorsprong. Niet van Adam, maar wat hiervoor dan was. Is daar een voor een zondeval geweest, was, moet er toch wat in zonde gevallen zijn, nietwaar? Nou, daar hebben we het over. En die lui, die weten dus wel iets over het verleden, of was het maar over hun eigen oorsprong. En ze weten ook dat ze ooit geoordeeld zullen worden. En dus zeiden ze tegen de Heer, zijt gij gekomen om ons te oordelen voor onze tijd. Zij zullen geoordeeld worden namelijk op de jongste dag als wezens, mensen, wezens die geleefd hebben nog voor Adam. En die zijn nog steeds niet geoordeeld, al zijn ze dan ontlichaamd. En ze fungeren in de praktijk wel degelijk als boodschappers van de goden, maar we hebben het nu over de macht van Satan uiteraard. Het is zijn personeel, daarom heten ze in de Bijbel boze geesten. Eigenlijk hebben wij het probleem dus omgedraaid. Hè? We zeggen het zijn boze geesten, maar waarom heten ze demonen? En het antwoord is omdat die boze geesten hun oorsprong hebben nog van voor Adam. En ze worden geacht zondaren te zijn, ze worden geacht in de toekomst alsnog geoordeeld te worden. Maar vanuit de Griekse context zou je het andersom moeten vragen. Zou je moeten zeggen, waarom heten die demonen boze geesten? Oké, waarom heten die demonen boze geesten? Want naar Griekse maatstaven zijn ze goed. En in heel wat religies van vandaag worden ze gekend als sommigen zijn goed en sommigen zijn slecht. Net als de mensen. Niet dat er mensen zijn die goed zijn volgens de Bijbel, maar volgens menselijke maatstaven die heel wat lager liggen, zijn sommige mensen zijn goede mensen, vooral als ze dood zijn. Van de doden niets dan goeds, toch? En sommigen zijn slecht enzovoort, maar die demonen worden geacht sommigen goed te zijn en sommigen slecht. Maar de Bijbel zegt, nee, ze zijn allemaal slecht. Je moet er niet mee te maken willen hebben, bovendien, ze laten zich als goden aanbidden. Dan ben je ver van huis hoor. En het punt is, de hele argumentatie berust op het verschijnsel dat zo'n woord uit een andere context, uit een Griekse context gehaald wordt en in de Bijbel wordt geïntroduceerd zonder dat er enige noodzaak toe is, want wij kunnen zonder en zeggen gewoon het zijn boze geesten. Dus de vraag is, waarom komt dat woord dan toch in de Bijbel voor? En het antwoord is, omdat de Bijbel daarmee verklaart dat boze geesten zijn, geesten van die van hiervoor en die ontlichaamd zijn en die enzovoorts. Dat wil zeggen, daarmee wordt dus de Griekse opvatting omtrent die boze geesten, alsnog, omtrent die demonen, alsnog in de Bijbel geautoriseerd. Goedgekeurd, geïntroduceerd. En daar heb je nou een voorbeeld van iets wat je had kunnen weten, had moeten weten en kunt weten. En dat hoeft de Bijbel niet te verklaren. Je wordt geacht te weten wie die demonen zijn. En wat dat voor volk is. Maar het zijn geen engelen. Maar als je geen restitutieleer kent, ja, dan zit je met het probleem dus. En toen heeft men er maar van gemaakt, zijn dan gevallen engelen of zoiets. Ja, maar dat is niet zo. En waarom ik zei, ik kom toch weer terug bij, ja, de avond is om, maar waarom ik zei, je komt terug toch bij Judas en Petrus, is omdat je daar leest over, dat is in Petrus, 2 Petrus 2 vers 4, daar lees je, over de engelen die gezondigd hebben, God heeft hen niet gespaard, maar heeft hen in de hel geworpen. Maar hel is een omstreden begrip. Ik heb gehoord dat de paus het heeft afgeschaft. Kort geleden, toch? Dat is het nieuws geweest. De paus heeft gezegd dat de hel niet bestaat, dus die heeft het afgeschaft. Vage vuur hadden ze al eerder afgeschaft.
He?
Nou ja, het was al een vaag vuur, moet ik zeggen. Ja. Een vegend vuur betekent het eigenlijk, hoor, van vegen, schoonmaken. Maar doe maar. Maar hier staat niet het woord normale woord. Het normale woord voor hel, het is niet altijd zo, maar het normale woord voor hel is Hades. Dat is trouwens ook een Griekse term. Voor de onderwereld, wij noemen het, buiten de Bijbel heet dat de onderwereld. Maar hel betekent ook gewoon onderwereld, hoor. Hel is Nederlands, gewoon een Nederlands woord, oud-Nederlands woord voor de kelder. Echt? Ik heb ooit eens gespeeld in een locatie die heette zo, het helletje. Maar dat was gewoon een kelder. Onder het pand. In Hattem was dat, geloof ik, als ik me goed herinner. Kan ook in Utrecht geweest, langs de Oude Gracht. Daar heb je ook voor die kelders daaronder. Maar, toch maar. Hel. Maar dit is niet het woord Hades. Het is trouwens ook het hiernamaals. Het is waar mensen die overlijden naartoe gaan, normaal gesproken. Hades. Volgens de Grieken ook trouwens, maar volgens de Bijbel ook. En daarom heet het hel. Het dodenrijk. Maar als je gaat zeggen, we gaan het voortaan zo noemen, krijg je grote problemen met al je Bijbelvertalingen. Want het is overal verschillend. Het is geen begin aan. Ga ik ook niet doen nu. Maar hier staat het woord niet. Hier staat het woord Tartarus. En Tartarus. En hetzelfde verhaal krijgen we nu. Ga ik niet uitgebreid vertellen nu, want het is eind van de avond. Maar Tartarus komt nergens verder in de Bijbel voor. Alleen in deze tekst. En het is niet het normale woord voor hel of Hades. Het is wat anders. Maar wat is dat dan, wat is Tartarus dan bij de Grieken? Als het niet Hades is. Dan moet ik u zeggen dat het weliswaar verwant is aan Hades. Want Tartarus wordt geacht ook een lage plaats te zijn. En inderdaad in wat wij zouden moeten noemen het dodenrijk. Omdat het beneden is. En als je dat hel wil noemen, is dat, ja, dat in die categorie valt het ook. Maar het is een speciale plek. Maar Tartarus kennen we uit het Grieks. Als de aanduiding van de plaats waar de reuzen, waar, je komt toch in de buurt, hè? Het is niet hetzelfde, maar waar de reuzen die in de tijd rebelleerden tegen Zeus, die geacht werd voor de gelegenheid althans de oppergod te zijn, waar de reuzen geworpen zijn en gevangen worden gehouden. Dat is, kortom, de Tartarus is de gevangenis van de Titanen. En de Titanen schrijf je nog met een hoofdletter ook. De Titanen, de reuzen. En die reuzen, dat zijn weer de lui die ontstonden nadat iemand zijn kop was afgehaakt en dat bloed spetterde alle kanten op en overal was een druppel bloed viel, daar ontstond dan, kwam er weer een reus uit voort. En dan zegt hij, dan moet ik me toch eens in de Griekse mythologie verdiepen, zeg ik, ik wens u sterkte, want die verhalen over de Titanen, dat zijn ook allemaal weer verschillende verhalen. En volgens de ene was het zus en volgens de andere was het zo, dus je kunt er weinig mee eigenlijk. Maar het is wel de herinnering aan een opstand tegen God. En het ontstaan van allerlei vormen van leven, reuzen, wat er eigenlijk niet had moeten zijn. En het is de herinnering aan dat het dus inderdaad volk, hemelsvolk, of was het van de Olympus? Weet je veel. Dat er volk inderdaad daar beneden bewaard wordt. En dat is Tartarus. En dat stamt dus inderdaad ook uit de oudheid en ook uit de Gouden Eeuw. Net als die demonen. Het stamt uit een vorige wereld, wanneer dan ook maar en hoe dan ook maar enzovoort. Daar is dus ooit een keer, heeft zich iets afgespeeld. En de resultaten daarvan, of het overblijfsel daarvan, kennen wij als demonen enerzijds. En de andere overblijfsel daarvan kennen wij als engelen die hun woonsteden verlaten hebben enzovoort. En die bewaard worden in de onder de duisternis. Het wordt geacht nog lager te zijn dan Hades. Wat eigenlijk niet kan, want Hades staat alles voor alles wat beneden is. Maar zo laag mogelijk. En dan worden ze bewaard, omdat ze pas geoordeeld zullen worden op de grote dag, lazen wij daar straks. Tot het oordeel des groten dags. Het oordeel van het grote oordeel dus. Dat is dan de jongste dag. Dat is dan openbaring, wat is het, 20? Geloof wel, hè? De jongste dag, de grote witte troon en wat het maar was allemaal. Dat is de definitieve eindafrekening. Het eeuwig oordeel. En daar worden ook degenen geoordeeld die komen uit of geleefd hebben in die tijd van voor Adam. Daar wachten ze op. In ieder geval, de demonen wachten daarop. Moeten daarop wachten. En deze engelen dus ook, want dat staat zwart op wit in de Bijbel. En de term Tartarus is daarmee toch een aardige illustratie van waar het over gaat. Want, maar ja, ik had al lang moeten stoppen. Want wat we hier lezen rondom de vloed van Noach. Ik probeer het in één zin en misschien kom ik er dan volgende keer vanzelf op terug. Wat we hier lezen over de dagen van voor Noach, dat de zonen gods ingingen, de dochter der mensen, met als resultaat reuzen en vervolgens een oordeel dat de Heer brengt door een vloed. Ik persoonlijk beschouw die gebeurtenis, de hele context, beschouw ik als een, ik noem het altijd een echo. Ik beschouw het als een echo achteraf van wat veel eerder had plaatsgevonden. Of van mijn part als een illustratie achteraf van wat eerder heeft plaatsgevonden. En wat eerder heeft plaatsgevonden is dat de hele hemel en aarde, heet het, onder water gestaan, in woestheid en ledigheid geworden is, via het water van Genesis 1 vers 2... En je vraagt je af waarom dat gebeurd is. En als je dan een antwoord wil hebben, dan krijg je bijvoorbeeld dit antwoord. In elk geval vanwege zomergods die ingingen in dochter der mensen enzovoort hier op aarde. En dat soort dingen meer. Dan mocht u nou zeggen, maar voor Adam kunnen toch geen mensen geweest zijn. Moet ik u zeggen, dat heb ik eens nagevraagd aan Ouweneel, die trouwens ooit een boek schreef over deze kwestie. Over de restitutieleer namelijk. Die hij van harte verdedigde toen nog. En die zei wel dat hij niet geloofde dat daarvoor mensen op aarde geleefd hadden. Want zei hij, dat kan niet, want van Eva staat dat ze de moeder is van alle levenden. En ik meen te weten dat dat zijn enige argument was. En dat is een slecht argument, want dan, dat staat er wel, de moeder van alle levenden. Maar nou leest hij hem alsof er staat, Eva is de moeder van alle doden. Of moet ik die verder uitleggen? Eva is de moeder van allen die nu leven. Alle levenden. Ook al in de dagen waarin dat geschreven werd. Maar het wil niet zeggen dat er daarvoor niks geweest zou kunnen zijn. Dus het betekent alleen dat wat nu leeft aan menselijk leven, dat komt voort uit Eva. Dat is waar. En als er verder geen argumenten zijn, dan houd ik erop dat als er daarvoor sprake was van een zondeval waarin de aarde is betrokken, dat daar dus intelligent, tussen aanhalingstekens, hè, want het is een betrekkelijk begrip, dat er een soort van intelligent leven geweest moet zijn. En dat je die lui iets noemt of enos, mens, ja waarom niet? Als je ze maar niet Adamiet noemt, want dat zijn ze niet. En voor zover ze er waren toen, zijn ze omgekomen uiteindelijk in de wateren van de vloed van Genesis 1 vers 2. En ik ben van mening dat de vloed van Noach een uitbeelding is achteraf van wat eerder gebeurd was. En dat is ook de verklaring voor wat er daarna bij staat, namelijk dat de Heer zegt, dit zal ik niet weer doen. De volgende keer wordt het door vuur. Het suggereert op zijn minst, zwak uitgedrukt, dat dus al eerder zijn oordeel door water had plaatsgevonden. En dat is ook zo natuurlijk. Er zijn nog wel meer aanwijzingen voor. Maar ik moet het daar dringend bij laten, want het is de hoogste tijd. Ja. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij u kennen als die God die naar ons heeft omgezien en die ons geroepen heeft om ons tot u te wenden, om ons tot u te keren, opdat wij deze duistere, deze gevallen wereld achter ons zouden laten en ons zouden voeden met uw levende woord, met het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid. We danken u dat u ons niet in onwetendheid laat, maar dat wij integendeel mogen wandelen, leven, denken in uw licht. Dat licht waarmee u weliswaar niet schijnt in de wereld als zodanig officieel, maar wel degelijk in onze harten. Opdat wij licht zouden hebben van dat evangelie der heerlijkheid van Christus die beeld Gods is. Wij danken u voor de grote voorrecht te mogen samenkomen rondom uw woord dat de eeuwen doorstaan heeft, dat u ons hebt nagelaten en dat nog steeds kracht Gods is. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en dat u ons onderwijst als uw kinderen, als uw dienstknechten, maar zeker ook als geroepen koningen en priesters die bestemd zijn om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Wij danken u dat we hier mochten zijn. En we vragen u, Vader, na alles wat wij besproken hebben, ook vanavond in het bijzonder, bewaart u ons van die boze die de wereld regeert tot op heden. En leidt u ons niet in die verzoeking, maar verlos ons daarvan, opdat wij onze hoop en verwachting zouden stellen op u. En opdat uw naam mag verheerlijkt worden in onze levens. Amen.